Hartelijk welkom gemeente in deze dienst waarin dominee Voets voorgaat en waarin de heilige doop bediend zal worden aan Jona Roest en Tijn de Jong. De schriftlezing in deze dienst is uit Genesis 35. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van der Wind voor te gaan en in de ochtenddienst van 9:30, 20 november, Eeuwigheidszondag, dominee Voets. In die dienst herdenken we de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar zijn overleden. In de avonddienst van volgende week om 6:30 hoopt dominee Jonker uit Putten voor te gaan. De heer T. Vos, Inktvoortseweg 1, verblijft nog in het ziekenhuis. Arend van Alteren kwam de afgelopen week weer thuis. Ryan Preesman, Korte Groenestraat 5, die heeft met een schaatstraining een ongeluk gehad, waardoor hij naar het ziekenhuis moest. Hij is aan zijn gezicht geopereerd en is nu weer thuis. We bidden voor andere zieken, thuis en in zorginstellingen, en ook denken we aan degenen die om hen heen staan. Op donderdag 17 november wordt er een kerkenradenvergadering gehouden en we vragen uw voorbeden voor het werk van de kerkenraden. Vandaag zijn er de volgende collecten. De eerste collecte is voor de diaconie, de tweede voor de kerk en de derde collecte is bestemd voor de onkosten van Eben Haezer. De collecten worden hartelijk bij u aanbevolen. De voorzang van morgen is Psalm 136, vers 3. Loof der Heren, opperheer, buig u nederig voor hem neer. De kerkenraad wenst ieder een gezegende dienst.
Onze hulp en onze enige verwachting zijn in de naam van de Heere die de hemel en de aarde uit het niet heeft geschapen. Die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In de preek staan we er vanmorgen bij stil, gemeente, dat voordat Jacob een altaar bouwt voor God in Bethel, houdt hij eerst grote schoonmaak in zijn tenten. Wat zich niet verdraagt met de dienst van God, dat ruimt hij op. Laten we gaan zingen van Gods verhevenheid. Met woorden uit Psalm 24, vers 2. Wie klimt de berg des Heren op? En vers 3. Dit is Jacob, dit is het vroom geslacht. Dat naar God vraagt en zijn wet betracht. Vers 2 en 3 van Psalm 24. Te luisteren vanmorgen ook naar de eis en de belofte van de heilige wet van God. Dan gaan we daarna zingen van Psalm 119, daarvan vers 21. Dat mij, o Heere, uw goedertierenheid, uw verbondstrouw toch overkomt en dat naar uw beloftenissen. Het 21ste vers van Psalm 119. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, Want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, de rustdag, dat u die heiligt, apart zet. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rust op de 7e dag. En daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Weten voordat Jona en Tijn vanmorgen het teken van het genadeverbond van God ontvangen bij hun doop, gaan we eerst met elkaar het doopformulier lezen om met elkaar de achtergrond en de Bijbelse ondergrond van de doop helder te krijgen. We lezen met elkaar het doopformulier. De hoofdsom van de leer van de heilige doop omvat de volgende 3 delen. In de eerste plaats zijn wij met onze kinderen in zonde ontvangen en geboren. Daarom zijn wij mensen op wie de toren van God rust. Zodat wij in zijn rijk niet kunnen komen tenzij wij opnieuw geboren worden. Dat leert ons de ondergang en in en de besprenkeling met het water. Daardoor wordt ons de onreinheid van onze ziel aangewezen. Zo worden wij geroepen om een afkeer van onze zonde te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reiniging en zaligheid buiten onszelf te zoeken. In de tweede plaats betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, betuigt en verzegelt ons God de Vader dat hij met ons een eeuwig verbond van genade opricht en ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt. Daarom wil hij ons ook met al het goede verzorgen, al het kwade van ons weren of dat kwade voor ons doen meewerken ten goede. Als wij gedoopt worden in de naam van de Zoon, verzegelt ons de Zoon dat hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden. Ons in de gemeenschap van zijn dood en opstanding inlijft, Zo worden wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend. Als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, verzekert ons de Heilige Geest door dit heilig sacrament dat Hij in ons wil wonen en ons tot leden van Christus heiligen wil. Zo wil Hij ons schenken wat wij in Christus hebben, namelijk de afwassing van onze zonden, de dagelijkse vernieuwing van ons leven, totdat wij uiteindelijk in de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven geheel rein een plaats zullen ontvangen. In de derde plaats, omdat elk verbond twee kanten in zich heeft, worden wij door God door middel van de doop opgeroepen en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Dit betekent dat wij innig verbonden zijn met deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, Hem vertrouwen en liefhebben met heel ons hart, met heel onze ziel, in heel ons denken, met al onze krachten. Verder dat wij ons van de wereld afkeren, onze oude natuur doden en in een nieuw, Godvrezend leven wandelen. En wanneer wij soms uit zwakheid in zonde vallen, moeten wij aan Gods genade niet twijfelen en ook niet in de zonde blijven liggen. De doop is immers een zegel en een ontwijfelbaar getuigenis dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. Hoewel onze kleine kinderen dit alles niet begrijpen, mogen wij hen toch niet van de doop uitsluiten. Want zonder dat zij het weten, hebben zij ook deel aan de verdoemenis in Adam. En zo worden zij ook zonder het te weten in Christus weer tot genade aangenomen. Immers, wat God zegt tot Abraham, de vader van alle gelovigen, geldt ook voor ons en onze kinderen. Namelijk, ik zal mijn verbond maken tussen mij, u en uw nageslacht na u, al hun generaties door, tot een eeuwig verbond om voor u tot een God te zijn en voor uw nageslacht na u. Hetzelfde verklaart Petrus met deze woorden. Want voor u is de belofte en voor uw kinderen en voor alle die ver af zijn, zovelen als de Heere onze God ertoe roepen zal. Daarom heeft God vroeger bevolen de kinderen te besnijden. Deze besnijdenis was een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof. Zo heeft ook Christus de kinderen omhelst, de handen opgelegd en gezegend. Omdat onder het nieuwe verbond de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, behoort men de kleine kinderen als erfgenamen van het rijk van God en van zijn verbond te dopen. De ouders hebben de plicht hun kinderen bij het opgroeien hierin uitvoeriger te onderwijzen. Opdat wij deze heilige ordening, instelling van God tot zijn eer en tot onze troost en tot opbouw van de gemeente mogen bedienen, laten wij zijn heilige naam aanroepen. Laten we bidden. Almachtige en eeuwige God, u hebt naar uw streng oordeel de ongelovige wereld die geen berouw toonde met de zondvloed gestraft. Maar u hebt de gelovige Noach met zijn achten in uw grote barmhartigheid behouden en bewaard. U hebt de verharde farao met heel zijn volk in de Rode Zee verdronken, maar uw volk Israël daar droogvoets doorheen geleid, waardoor de doop wordt aangeduid. Wij bidden u, pleitend op uw grondeloze barmhartigheid, dat u deze kinderen in genade wilt aanzien en door uw Heilige Geest in uw Zoon Jezus Christus wilt inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven. Hun kruis in de dagelijkse navolging van Christus blijmoedig mogen dragen en hem toegewijd zijn met een waarachtig geloof, vaste hoop en vurige liefde. Opdat zij dit leven, en dit leven dat is toch niet anders dan een voortdurend sterven, door uw genade getroost mogen verlaten en dat zij op de jongste dag voor de rechterstoel van Christus, uw Zoon, onbevreesd mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest een enig God leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Dan zullen nu Jona en Tijn worden binnengebracht. En terwijl ze worden binnengebracht, gemeente, gaan we met elkaar zingen van het verbond van God. En dan gebruiken we woorden uit Psalm 105. God zal zijn waarheid nimmer krenken. En na het amen van de doopbediening zingen we de doopouders en hun gezin staande toe Psalm 134 en daarvan het derde vers. Doopouders, zou u op willen staan van uw zitplaats en hier voor de kansel plaats willen nemen? Je mag er ook bij gaan staan, Aaron. Geliefde in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een instelling van God is om aan ons en ons nageslacht zijn verbond te verzegelen. Daarom moeten wij de doop met dat doel en niet uit gewoonte of bijgeloof gebruiken. Opdat het dan openlijk bekend wordt dat u zo gezind bent, zult u van uw kant op de volgende vragen antwoorden. Ten eerste, beleidt u dat onze kinderen, hoewel ze in zonde ontvangen en geboren zijn, en daarom aan allerhande ellende, zelfs aan de verdoemenis onderworpen zijn, toch in Christus geheiligd zijn en daarom als leden van zijn gemeente behoren gedoopt te zijn? Ten tweede, beleidt u dat de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het christelijk geloof vervat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, de ware en volkomen leer van de zaligheid is? Ten derde, belooft u en neemt u voor uw rekening deze kinderen, waarvan u vader en moeder bent, bij het opgroeien in deze leer naar uw vermogen te onderwijzen en te laten onderwijzen? Wat is hierop uw antwoord, vader Roest?
Ja.
Moeder Roest Bracht?
Ja.
Vader de Jong?
Ja.
Moeder de Jong Omen? Willen jullie hier plaatsnemen? Jona Teus Roest, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Zoals een vader zich ontfermt over zijn kinderen, Zo ontfermt de Heer zich over wie hem vrezen. Tijn Martien de Jong, ik doop u in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest. Vraag naar de Heere en zijn kracht. Zoek zijn aangezicht voortdurend. Amen. Gemeente, we willen met elkaar danken voor de doopbediening en een zegen vragen over de bediening van het evangelie. Laten we bidden en danken. Almachtig en barmhartige God en Vader, we danken en loven u dat u ons en onze kinderen door het bloed van uw geliefde Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven hebt. En dat u ons door uw Heilige Geest tot leden van uw enige geboren Zoon en zo tot uw kinderen hebt aangenomen. En ons dit met de heilige doop verzegeld en bekrachtigd. Wij bidden u ook door hem, uw geliefde Zoon, dat u Jona en Tijn door uw Heilige Geest altijd wilt regeren. Opdat zij christelijk en godvrezend opgevoed worden en meer groeien in de Heer Jezus Christus. Geef dat ze zo uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die u hun en ons allen hebt bewezen, zullen belijden. En in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester Jezus Christus leven en moedig tegen de zonde, de duivel en heel zijn rijk strijden en overwinnen mogen. Dan zullen zij u en uw Zoon, Jezus Christus, en de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig loven en prijzen. Heere, u bent de God van het verbond. U verbindt zich aan ons. En daarin zet u de eerste stap. U bent de God van onze doop. En we danken u dat u uw belofte van genade hebt gegeven aan Jona en aan Tijn. Met het water van de doop op hun voorhoofd zet u als het ware uw handtekening onder uw belofte. Dat zichtbare water, dat onderstreept het hoorbare woord. Uw genadige belofte. Wilt u er ook ruimte voor maken in het leven van de twee jongens? Want ze zijn net als wij helemaal mens, zondig mens, mens bij wie het hart en bij wie ook de ogen open moeten gaan voor u en uw dienst. We danken u, Heere, dat u daar ook voor zorgt. Zegen de opvoeding die Hendrik en Eline, Martien en Jacomine aan hun kinderen mogen geven. Leid hen, help hen bij het opvoeden Leid hen door uw geest, vervul hen met liefde voor u en bedouw hen met genade en met kracht. We danken u dat zij op deze dag met hun gezin en hun familie, zelfs met overgrootouders, hier in de kerk zijn. Wees met de overgrootouders en familieleden die vanuit de thuissituatie of vanuit het buitenland deze dienst meebeleven. Geef door uw geest en woord draagkracht in het hart bij allen die moeite en zorgen beleven tijdens deze dienst. We brengen die zorgen bij u. We willen u ook danken voor de blijdschap en de dankbaarheid die u in het persoonlijke leven, het gezinsleven en in het familieverband bracht met de komst van Jona en Tijn. Laat bij ieder die gedoopt werd, bij ieder van ons hier in de kerk, gedoopt korter of langer geleden, de rijke betekenis van dit sacrament mogen doorwerken. Het zij we een doopdienst als vreugdevol beleven, of dat we het als moeilijk ervaren, spreek als verbondsgod tot ons. En werk met uw geest overgave aan u in ons hart. En gehoorzaamheid aan uw woord. En geef ons trouw in uw dienst. Open de Bijbel voor ons hart. En open ons hart voor de Bijbel. We bidden het u om Jezus wil. Amen. Jona en Tijn die mogen nu weer worden weggebracht. Daarna gaan we met elkaar lezen uit het woord van God uit Genesis 35. Ik noemde u en jou als schriftlezing hoofdstuk 35. Van het boek Genesis. We beginnen te lezen bij vers 35. En dat hoofdstuk gemeente begint met het woord daarna. Daarna, wat daarna? Nou, na de vreselijke gebeurtenissen in hoofdstuk 34. Het bloedbad dat wordt aangericht in Sichem. We gaan met elkaar lezen Genesis 35 vanaf vers 1. Daarna zei God tegen Jacob: sta op, ga naar Bethel en ga daar wonen. En maak daar een altaar voor de God die aan u verschenen is toen u vluchtte voor uw broers Esau. Toen zei Jacob tegen zijn huisgezin en tegen alle die bij hem waren: doe de vreemde goden die in uw midden zijn van uw weg. Reinig u en verwissel uw kleren. Laten wij opstaan en naar Bethel gaan. Ik zal daar een altaar maken voor de God die mij antwoordde op de dag toen ik in nood was. En die met mij is geweest op de weg die ik gegaan ben. Toen gaven zij Jacob al de vreemde goden die ze bij zich hadden en de ringen die ze in de oren droegen. En Jacob verborg ze onder de eik die bij Sichem staat. Daarop braken zij op. Gods verschrikking lag over de steden die hen omringden, zodat zij de zonen van Jacob niet achtervolgden. Zo kwam Jacob in Luz, dat in het land Kanaan ligt, de tegenwoordige Bethel, hij en al het volk dat bij hem was. Hij bouwde daar een altaar en noemde die plaats El Bethel, want God had zich daar aan hem geopenbaard, toen hij voor zijn broer vluchtte. Toen stierf Deborah, de voedster van Rebekka. En ze werd begraven ten zuiden van Bethel onder die eik die hij de eik van geween gaf. En God verscheen opnieuw aan Jacob nadat hij uit Paddan Aram gekomen was en hij zegende hem. God zei tegen hem: uw naam is Jacob, maar uw naam zal voortaan niet meer Jacob luiden, maar Israël zal uw naam zijn. En hij gaf hem de naam Israël. Verder zei God tegen hem: ik ben God, de Almachtige. Wees vruchtbaar en word talrijk. Een volk, ja een menigte van volken zal uit u ontstaan. Koningen zullen uit uw lichaam voortkomen. Dit land dat ik aan Abraham en Isaac gegeven heb, zal ik aan u geven. En aan uw nageslacht na u zal ik dit land geven. Toen voer God op bij hem vandaan, van de plaats waar hij met hem had gesproken. Jacob richtte op de plaats waar God met hem gesproken had een gedenkteken op. Een stenen gedenkteken. Hij goot er een plengoffer over en goot er olie over. En Jacob gaf de plaats waar God met hem had gesproken de naam Bethel. Tot zover de lezing uit de Bijbel. We gaan met elkaar zingen uit Psalm 101, daarvan de versen 2 en 3. Psalm 101, vers 2 en 3. We krijgen in de tussentijd gelegenheid om onze gaven te geven. Het woord van God wordt u bediend vanuit Genesis 35. Ik schreef als thema boven de preek: God leidt Jacob terug naar Bethel. Het is woensdagmiddag 2:30. En Anores moeder krijgt een appje. Hé, een bericht van de moeder van Babette. Komt Anore nog bij Babette spelen? Dat hadden ze toch vorige week afgesproken? Leest ze voor. Dat is nou waar ook. Dat ben ik nou helemaal vergeten. Is het mogelijk? Had ik beloofd? Nou, dan ga ik maar snel. Jas van de kapstok, laarzen aan en wegwezen. Snel naar Babette. Beloofd is beloofd. En wat je beloofd hebt, moet je doen. Ja, nou het toch over beloven hebben. Ik moest denken aan wat de Heere God vanmorgen aan Tijn en aan Jona heeft beloofd. Denk jij nou ook eventjes terug aan wat aan jou is beloofd toen jij werd gedoopt? Eventjes herinneren, hè? Vanmorgen is aan hen beloofd en vroeger werd aan jou beloofd en nog langer geleden aan je vader en moeder en aan opa en aan oma toen ze gedoopt werden. Toen werd er beloofd: ik ben jouw God en vader. Bij mij is de vergeving van jouw zonde. En ik beloof je de Heilige Geest die in je wil werken en wonen. En jongens en meisjes, goed onthouden, bij God is beloofd, beloofd. Op God kan je aan, bij hem is het niet ja zeggen en nee doen. God is betrouwbaar, op God kan je aan. En nou jij, en u, en ik, wij, en nu wij. Wat beloven wij aan God of hebben we beloofd aan God? Best mogelijk dat er een kind of een jongere in de kerk zit die zegt: ja, ik weet nog wel, in de tijd dat het met mijn opa helemaal niet goed ging, was ik heel erg verdrietig en mijn opa is trouwens overleden. En in die verdrietige dagen, toen heb ik het in mijn gebed, 's avonds, onder de dekens, heb ik het tegen de Heere God gezegd: Heere God, ik merk nu hoe belangrijk het is dat ik u ken. En ik wil serieus met u gaan leven. En ik ga trouwer proberen uit de Bijbel te lezen. En meer mijn hoofd erbij te hebben als ik bid. En als ik zondags in de kerk zit, dan ga ik proberen geconcentreerder te luisteren. Niemand heeft het gehoord, behalve God, toen jij dat bad. Voor jezelf, stil, onder de dekens. Is er wat van terechtgekomen? Of was je al snel vergeten wat je aan God had beloofd? Ja, een paar weken later had je weer drukte met school en de voetbal en je vrienden. Beloofd is beloofd, zeggen we. Doen wij ook wat beloven? En die vraag stel ik niet alleen aan jou en aan je vader en moeder en opa en oma en aan iedereen hier in de kerk en thuis, maar die stel ik ook aan mezelf. Doen wij wat we God beloven? Nou, Jacob, die moet er wel aan herinnerd worden wat die God heeft beloofd. Het was 20 jaar geleden dat familiedrama gebeurde. Dat hij zijn vader voor de gek hield. Hij deed alsof hij Esau was. En in goed vertrouwen heeft vader gedacht dat hij Esau zegende. En hij zegende Jacob. En toen is hij hem gesmeerd. Dat moest hij wel. Want Esau die had gezegd dat er wat zwaaide. En hij was alleen op pad gegaan. Een kruikje olie, een staf en misschien wat brood voor de komende dagen. En hij kwam in een gebied wat hij niet kende en hij ging daar slapen en hij kreeg een droom. Hij zag een ladder staan, die stond met zijn poten op de aarde en met de top kwam hij in de hemel. En bovenaan die ladder daar stond God en laat God nou gaan praten. God die stond niet stil, zwijgend bovenaan de ladder met een schuddend hoofd van wat heb je nou toch allemaal overhoop gehaald, Jacob. Daar krijgt Jacob te horen, dit land waarop jij nu slaapt, daar, dat krijg jij. En ik ben met jou, Jacob, en ik zal je beschermen. En ik breng je terug. En ik zal je niet verlaten totdat ik heb gedaan wat ik jou heb beloofd. Beloofd is beloofd. En Jacob stond perplex. Ja, Jacob ging ook wat aan God beloven. Als reactie. Heere God, als u bij me bent, als u me beschermt, als ik weer heel uit bij papa terug mag komen, dan zal ik u het tiende deel geven van alles wat ik heb. Zo, dat is niet mis. Beloofd is beloofd. En nu is het 20 jaar later en Jacob is terug in het beloofde land. Maar, en daar zit gelijk een haakje, in plaats dat hij linea recta naar Bethel gaat, naar die plek waar hij die ladder heeft gezien. In plaats dat hij linea recta naar naartoe gaat en de tiende gaat geven van alles wat hij bezit, strijkt Jacob neer bij Sichem. Is die Bethel vergeten? Is Jacob zijn belofte aan God vergeten? Nou, God is in ieder geval Bethel niet vergeten. God niet. En laat God nu toch Jacob een duwtje geven, zodat hij richting Bethel gaat. Het zou zomaar kunnen wezen dat u zegt, ja, daar komt nou nog meer voor, hè. Wij mensen, wij hebben zo af en toe eens een por nodig om in beweging te komen. Een duw om weer dichter bij God te komen. Zodat we wat met onze belofte aan God gaan doen, daar hebben wij wel eens een flinke por voor nodig. Gemeente, denken wij nog wel eens aan wat God beloofde toen wij gedoopt werden? Denken we nog wel eens terug toen we hiervoor in de kerk stonden en dat we ja hebben gezegd? Bij de doop van ons kind, toen we geloofsbelijdenis deden. Belofte worden. Daar kan God wel eens op terugkomen, gemeente, in crisismomenten in ons leven. Als je bijvoorbeeld geparkeerd wordt op een ziekenhuisbed, dan komt niet alleen de dokter langs in het ziekenhuis. Dan komt ook de Heere langs in het ziekenhuis. Om eens met jou je dossier door te nemen. Weet je nog wat je me hebt beloofd? Beloofde jij toen en daar niet dit en dat? Zou je daar nou niet eens werk van gaan maken? Jacob zit in een crisissituatie. Notabene in het land van de belofte en dan crisis. Dat heeft met zijn gezin te maken, die crisis. Want Jacob heeft zijn tenten opgeslagen, ja, tenten. Want Jacob is daar niet in zijn uppie, Jaren geleden ging hij wel in zijn uppie op pad, maar nu komt hij niet moederziel alleen aan in Kanaan. Nee, hij komt daar met 4 vrouwen, 11 zonen en een dochter. En daar in de buurt van Sichem koopt hij een stuk land van ene Hemor. Apart, hè, gemeente, ik zet er even een streep onder. Grond gekocht bij Sichem. Wij die een beetje de helikopterview hebben over deze geschiedenis van Jacob, we zouden zeggen, mis. Land had je moeten kopen bij Bethel, want daar ligt nog een belofte te wachten. Maar hij koopt het bij Sichem. En wij zouden zeggen, Jacob, je moet terug naar af, man. Je moet naar Bethel. De plek waar God jou wat beloofde en waar jij God het een en ander beloofde. En gemeente, laat Jacob nu, om hem in Bethel te krijgen, laat hij nu in een crisis terechtkomen. Er moet eerst wat ergs gebeuren voordat Jacob op zijn plek komt. En dat gebeurt. Dina, de dochter van Jacob, die gaat eens buurten bij de meiden in de buurt van Sichem. Ik heb niet gelezen, gemeente, dat Jacob zegt, meid, daar moet je helemaal niet wezen. Er zijn andere mensen, andere cultuur. Dan had Dina natuurlijk tegen haar vader gezegd, ja pap, ik mag van jou niet gaan buurten in de buurt van Sichem, maar je gaat zelf daar wel land kopen. Ja, een lastig gesprek tussen dochter en vader. Maar Dina die gaat buurten. Maar daar komt ze niet alleen meiden tegen. Ook Sichem, de zoon van Hemor, met wie Jacob zaken heeft gedaan. En laat Sichem nou zijn handen niet thuis kunnen houden. Hij verkracht Dina. Wij zouden zeggen seksueel grensoverschrijdend gedrag. Hij heeft helemaal geen rekening gehouden met wat wil Dina, wat wil ze wel, wat wil ze niet, wat voelde ze, wat dacht ze. We lezen er helemaal niks van over Dina. Maar het was niet zomaar een avontuurtje voor één nacht. Dat blijkt wel. Want Sichem is tot op over zijn oren verliefd, smoorverliefd. En hij wil met Dina trouwen. Nou, ik bespaar u eventjes alle onderhandelingen. Maar het loopt erop uit dat 2 broers van Dina, die zijn zo nijdig. Die zijn zo aangetast in hun eer. Die gaan met zwaard en al richting het dorp. En ze moorden daar het hele dorp uit. Alle mannen van de stad worden vermoord. De stad wordt geplunderd. Kinderen worden meegenomen. Bezittingen worden ingepikt. Weet u waar ik aan denken moest, gemeente? Aan Butsja van dit voorjaar. U weet wel dat stadje in Oekraïne, waar de Russen 400 mensen vermoorden. Een bloedbad. Een bloedbad, ook in Genesis 34. Een bloedbad, nota bene, door de zonen van Jacob, een kind van God. Voelt u het al een beetje schuren in uw gedachten? Ik vond het nogal een dingetje. Mensen van Gods verbondsvolk die eerwraak nemen. En godsdienstige motieven gebruiken, ook dat nog, als klap op de vuurpijl. Godsdienstige motieven gebruiken om een bloedbad aan te richten. Ik heb me eerlijk afgevraagd, gemeente, waar zit Jacob nou in dit verhaal? Ik hoor de aartsvader alleen maar zeggen, door deze actie hebben jullie mijn positie hier in de omgeving onmogelijk gemaakt. Helaas heb ik niet gelezen, gemeente, dat Jacob heeft gezegd, door wat jullie nu hebben geflikt, is de naam van onze goede God aangetast. Ik lees het niet. Jacob zegt het niet. Wat zijn jullie, wat zijn wij toch slechte vertegenwoordigers geweest van de God van onze vaderen. Nee, Jacob die zegt, nou maak je borst maar nat, want als deze omringende volken wraak nemen, dan gaan we er allemaal aan. Ja, eerlijk is eerlijk gemeente, deze man van God, deze christen, die denkt meer aan zijn eigen hachje dan aan de God van Bethel en de eer van die God. Daarna zei God tegen Jacob, daarna, na die moordpartij. Het viel mij op, gemeente, dat God niks zegt over dit bloedbad. We moeten denk ik niet de conclusie trekken, maar daarvoor hebben we weer andere Bijbelse gegevens nodig, dat het stilzwijgen van God, dat we dat vanmorgen moeten uitleggen alsof God wel toestemt. Zo van, wie zwijgt stemt toe. Nee. Dit zwijgen is geen goedkeuring van onrecht. Ik vind het ook nogal een lastig punt, gemeente, dat Jacob zo weinig empathisch is richting al die vrouwen en de kinderen die daar hun mannen en hun vaders en hun oom en hun opa hebben verloren. Geen excuses. In juni bood minister-president Rutte excuses aan de nabestaanden van de slachtoffers van Srebrenica. En hij bood ook excuses aan de Dutchbed 3-afdeling. Die in 1995 machteloos stond bij de moord op 7000 moslimmannen en jongens in Srebrenica. Excuses. Ik lees er hier helemaal niks van. Geen excuus van Jacob. Jacob en zijn gezin en de volken met wie ze in conflict zijn. Bij mij kwam er een bepaalde link op. Gemeente, wil ik even met u delen. Misschien zeg ik te veel hoor, wat ik nou ga zeggen en wat ik dacht. En misschien zeg ik het wel fout. Maar ik dacht, als je nou in 2022 is, kijk naar het Midden-Oosten. Doen daar de Palestijnen. En ik noem ze maar even de zonen van Hamor. Doen die geen dingen richting Israël, het volk van God, het volk van Jacob? Doen ze geen dingen die niet door de beugel kunnen? Maar ik ga ook even iets aan de andere kant van de boot hangen. Hebt u ook niet dat je over bepaalde acties van Israël denkt? Nou. Is dit nou zo als Yahweh het aangeeft in de Tenach? Voelt u het spanningsveld? Dat er dingen gebeuren waarvan je zegt, dat wringt. Het volk van God gedraagt zich niet zoals verwacht mag worden. God zweeg in de tijd van Jacob toen. En nu, in 2022, zwijgt God nu nog. En als we zeggen, ja, ik hoor Gods stem niet, heeft dat er misschien mee te maken dat God zijn mond houdt omdat hij het oordeel nog wat opschort? Of zou God zwijgen kunnen, gemeente, met de bedoeling dat wij gaan roepen? Dat wij ons gaan keren, bekeren tot hem? Jacobs gezin, gemeente, is een apart gezet gezin, door God geheiligd, net als wij als gedoopte gemeente. Maar Jacobs gezin is wel geheiligd, maar gedraagt zich niet heilig, maar heidens. En gemeente, als wij als gedoopte mensen ons heidens gedragen, Dan zijn er twee partijen de dupe van ons verkeerde gedrag. Dat is in de eerste plaats God en in de tweede plaats onze medemens. God zwijgt over dit bloedbad in Sichem. Waarom? Eén ding weten we, God keurt onrecht nooit goed. En hij zegent onrecht niet. Waarom? God heeft een plan met dit volk. En God blijkt een God te zijn, gemeente, die met kromme stokken, gekke gebeurtenissen, crisis, rechte slagen kan slaan. Zo is God. Want straks hoort Jacob bij Bethel, er zullen koningen uit jou voortkomen. Dus gemeente, hier hebben we een lijn. Er moet uit dit gezin, waarvan alles en nog wat mis is, uit dit gezin van Jacob, moet er een koning geboren worden. En wij denken aan de koning der koningen. Jezus de Christus, die een redder is van mensen uit het volk van Jacob, Israël, en die een redder is van mensen buiten Israël. Iedere Jood, iedere Sichemiet, iedere Nederlander, die de knieën buigt voor Jezus, de koning der koningen, en hem erkent als zijn Heere en Heiland, die wordt gered. Even een vraag, gemeente, hoe zit het met onze knieën? Weten we ze te buigen voor de God van onze doop? Weten we ze te buigen voor koning Jezus? Met het oog op de vervulling van zijn belofte, gemeente. Aan Jacob en aan Isaac en aan Abraham en aan Adam. Met het oog daarop, gemeente, lezen we in vers 1. Daarna zei God tegen Jacob: ga naar Bethel, de plek van de belofte van God en de plek van Jacobs belofte. Ik vind het zo apart, gemeente, dat ik nou niet lees in dit geschriftgedeelte dat Jacob op de knieën gaat en dat hij zegt: Heere God, mag ik nog in Bethel komen? Na de puinhopen die ik gemaakt heb in de achterliggende 20 jaar. En recent. Het lijkt nergens na wat ik ervan gemaakt heb met mijn gezin. Mag ik nog naar Bethel komen? Mag dat? Lees niet, gemeente, dat Jacob heeft gehuild. Wat me wel opvalt is dat hij heel goed in de gaten heeft dat hij niet in Bethel zomaar eventjes aan kan komen. Na alles wat er is gebeurd en dat hij daar aankomt alsof er niks is gebeurd. Het kan niet bij het oude blijven. Je zou kunnen zeggen, wat we nu bij Jacob zien, gemeente, is bekering. Een nieuwe bekering richting God. En die bekering, gemeente, die uit zich niet in huilen en gejammer. Zo van, oh, wat ben ik toch zondig en het zou toch eigenlijk anders moeten, punt. Jacob heeft het heel goed in de gaten. Dat je niet kan zeggen, de God van Bethel is mijn God, en ondertussen afgoden erop nahouden. Is nou heel gek, gemeente, wat je ziet gebeuren in de tent van Jacob? Ik bedoel, in de tent van de godvrezende Jacob zijn afgoden te vinden. Hoe is het mogelijk? Of zeg u, nee joh, ik vind dat wel begrijpelijk. Begrijpelijk. Afgoden. Waar komen ze vandaan? Nou, voordat Jacob en Rachel er vandoor gingen, heeft Rachel eerst nog wat afgodsbeeldjes achterover gedrukt van haar vader. En toen Laban kwam zoeken in de tent, toen gingen ze er bovenop zitten. En toen zei ze: ja, pa, ik kan niet gaan staan, want ik menstrueer in deze dagen. En zo waren de afgodsbeeldjes meegegaan. En Jacob die had niet gezegd, mis, fout. Waarom zweeg Jacob? Is dat omdat het een wat conflictmijdend figuur is? Om de lieve vrede? Ondertussen zijn die afgodsbeeldjes wel meegegaan. Maar zo kunnen we niet voor God verschijnen in Bethel, zegt Jacob. Daarom weg ermee. En jongens, weg ermee. Levi, Simeon, Juda. Wat jullie hebben buitgemaakt daar in de buurt van Sichem. Opruimen die handel. En hij begraaft het onder een eik. Begraven. Wat de dood in moet, begraven we. Jacob ook. Zit u al een beetje een toepassing te maken voor uzelf als het gaat over afgoden? Of zegt u, nee, dat is een beetje een ver van mijn bedshow. Dat is een kwestie van een paar duizend jaar terug, in de tijd van Jacob. Afgoden. Op catechisatie hadden we het er een keer over. Toen concludeerden we, afgoden, dat is iets of iemand dat God van zijn plek afdrukt in je leven. We gaan even bij onszelf na. Wat is een concurrent voor God? Bij u en bij jou en bij mij? Wat is een concurrent? Wat hebben we in huis? Wat halen we in huis? Waarvan je zegt, tja, dient dit nou de relatie met de God van mijn doop? Van wie zijn we een knechtje? Het zou zomaar ook je telefoon kunnen zijn waarvan je zegt, als ik nou eens naga hoeveel tijd ik daar op een dag aan besteed, en als ik dat nou eens afzet tegenover de tijd dat ik met God in gesprek ben, dan is dat wel een beetje uit lood. Een heel beetje uit het lood. Jacob die houdt grote schoonmaak in zijn tent. De kleren gaan ook in de was, dus uiterlijk gebeurt er nogal wat. De afgoden gaan de tent uit. Gemeente, zijn er bij ons nou nog dingen waarvan je zegt, ja, die zou ik morgen maar eens in de kliko gooien. Zijn er nou abonnementen waarvan je zegt van, ja, waarom heb ik die eigenlijk? Wat haal ik met dat abonnement in huis? Moet ik dat nog wel houden? Moet ik het niet opruimen? Ter wille van mijn relatie met God? Schone kleren. Paulus had het daar ook al over. Eeuwen later, bekleed u met de nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Best wel spannend, hè, gemeente, want hoe is dat bij ons? Kromme dingen in ons leven, die zijn in de loop van de tijd langzamerhand krom gegroeid. U zegt, dat buig ik niet zomaar in één week recht. Je kan er natuurlijk wel mee beginnen. Met te kijken naar je mediagedrag op door de weeks, maar ook zondags. Is het dan ook niet heel belangrijk, gemeente, hoe wij, dat wij ons gedrag, opruimgedrag bedoel ik, dat we dat ook motiveren? Want op een harde, wettische manier opruiming houden, is dat het? Of gaat het er meer om uit de liefde van de Heere en tot de Heere, dat je vanuit de gerichtheid op God verschillende dingen in de kliko gooit, opruimt? Omdat je zegt, het heeft wel het bloed van mijn heiland gekost, hè, om mij te verzoenen met een rechtvaardige God. Opruiming houden. Dat is één. Behalve dat is het minstens zo belangrijk dat de Heere God de hoofdbewoner is, wordt van ons leven. Want als dat niet zo is, gemeente, dan worden we ten Ja, hoogstens een farizeer. Maar dan zijn we nog geen oprechte christen. Als Jacob in Bethel aankomt, dan bouwt hij een altaar en hij noemt die plek El Bethel. God is in Bethel en daar verschijnt God aan Jacob. Niet met een ladder, ook niet met engelen, God komt zelf. Dat is wat gemeente, na alles wat er is gebeurd, komt God zelf. En daar legt God contact en hij onderstreept weer zijn belofte. Dit land dat ik aan Abraham en aan Isaac gegeven heb, zal ik ook aan u geven. En aan uw nageslacht. Ik zal geven. Hier zitten we bij een kern van het christelijk geloof. Door het geloof weten we ons aangewezen op Gods grootste gift. Zijn zoon. En bij Jezus kunnen we terecht, gemeente, met onze slapheid en onze traagheid en onze vergeetachtigheid, geloofsmatig gezien. Door Jacobs grote zoon, Jezus, is de vergeving bij de Vader. En Jacobs God, gemeente, die vergeet zijn belofte niet. Hij vergeet onze belofte niet. Hij vergeet wel onze vergeven zonde. We stonden vanmorgen stil bij een aantal aandachtspunten. Ik noem er 6. 1. Beloofd is beloofd. En wat doen wij met wat we God beloofden? 2. Hoe spannend vinden we de volgende verhouding? Je eigen hachje redden of rekenen met de eer van God? 3. Het gezin van Jacob, Gods verbondsvolk, misdraagt zich. Als een christen zondigt, is dat tot oneer van God en tot schade voor de mensen om ons heen. 4. Wat God van zijn plek afduwt, is een afgod. Welke afgoden hebben wij in huis? In ons hoofd, in ons hart. Jacob houdt grote schoonmaak. Hij begraaft de afgoden. 5. Jacob die mag bij Bethel gaan leven van Gods geven. God geeft land en nakomelingen. Wij mogen leven van Gods grootste gift, Jezus Christus. 6. God vergeet de zonde die hij ons vergeeft door het geloof in Christus. Hij vergeet zijn belofte niet en onze belofte niet. Amen. Gemeente, we gaan zingen van Psalm 66 en daarvan vers 6. Ik zal, nu ik mag ademhalen, na zoveel bange tegenspoed, al mijn geloften aan u betalen. U die in nood mij hebt behoed. Het 6e vers van 66. Laten we samen met elkaar en voor elkaar bidden en danken. Heere, u bent de God van Israël en u gaat met uw volk een heel bijzondere weg. En u zal Israël tot zegen laten zijn voor de volken. Want de Messias Jezus die uit uw volk Israël is voortgekomen. Hij is niet alleen een redder voor de Jood, maar ook voor de Griek, maar ook voor ons als Nederlander. Maak ruimte voor hem door de kracht van uw geest in ons leven. Wij danken u, Heere, voor de belofte waarmee u ons tegemoet bent gekomen al toen we gedoopt werden. Leer ons daaruit te leven. En geef, Heere, dat als er nog openstaande beloften staan van onze kant, dat we daar niet gemakzuchtig overheen stappen en aan voorbij leven. We danken u, Heere, dat u ons duwtjes, soms denkduwtjes geeft, waardoor we onze relatie met u weer tegen het licht houden om u te zoeken, naar u te vragen, met u te leven. Gedenk ieder van ons. Wees met ons als gedoopte gemeente. Wees met de doopouders van vanmorgen. Wees met allen die korter of langer geleden hun kind ten doop hielden. Zegen hen in de opvoeding van hun kind, kinderen. Wees ook in de onderwijssituatie van de scholen. Zegen het christelijk onderwijs. Opdat u als verbondsgod zal worden geloofd en geliefd en gediend. Wilt u zijn met meneer Vos in het ziekenhuis? Zegen de medische zorg die hij ontvangt. We danken u, Heere, dat Arend van Halter weer in de thuissituatie mocht terugkomen. Zegen hem en met zijn vrouw Siska en hun gezin. Laat het licht van de Bijbel en het dagelijks daglicht en de ontvangen medicatie bij Arend de schaduwen en de donkerte van angst verdrijven. Opdat hij zich verblijden mag over het licht van uw vriendelijk aangezicht. Wilt u zijn met Ryan Preesman, gedenk hem. Wij danken u, Heere, dat hij weer thuis mocht komen na die ongelukkige val. Voorzie hem, Heere, met uw zorg. Geef hem ook een voorspoedig herstel. We bidden u, Heere, voor de zieken in de thuissituatie. Bij wie de krachten afbrokkelen, wilt u bij hen zijn en bij allen die voor hen zorgen. Wij bidden u voor de eenzame, de rouwdragende. Wilt u de wond van pijn en moeite, wilt u die zalven met uw gunst. U kent ons, Heere, in de gebrokenheid van het leven. En de gebrokenheid kan zoveel gezichten hebben. Wij bidden u, laat uw woord kracht geven, opdat we door een waarachtig geloof aan u verbonden heen mogen leven naar een toekomst waarvan gebrokenheid geen sprake meer is. Daar zal harmonie zijn en heelheid. Geef dat die toekomst ons hoop geeft om staande te blijven en om gaande te blijven door het leven. Heere, zegen ons als kerkenraden als we deze week hopen te vergaderen. Laat het ambtelijke zaai, plant, giet en snoeiwerk ertoe bij mogen dragen dat uw genadewerk in kinderen, harten, in levens van jongeren en ouderen gestimuleerd wordt. Zodat al het ambtelijke werk mag bijdragen aan de oogst die aanstaande is. Wil ieder kerkenraad Vliet in zijn taak zegenen. Zegen ook het thuisfront. Zegen ook allen die een deel van de tijd geven in uw dienst. Op verschillende plekken, op verschillende momenten, met verschillende werkzaamheden. Zegen het. Zegen ook de jongeren van de JV die deze dagen in Benschop zijn om daar leeftijdgenoten te ontmoeten rondom de Bijbel. Zegen hen. Wij bidden u voor deze wereld in nood. Breng vrede in Oekraïne. Geef dat de wapens zullen gaan zwijgen en er heropbouw plaatsvindt. Wat kunnen wij mensen elkaar toch aandoen? Heren, ons oog is op u geslagen om hulp en gunst te vragen voor hen en voor allen die verdriet hebben vanwege geleden verliezen. Wij bidden u, Heren, voor Israël en de volken om haar heen. Geef daarin wijsheid en wees als vredevorst, een vredevorst voor Palestijn en voor Jood, dat ze samen knielen voor de nakomeling uit Jacob. We bidden het u om Jezus wil. Amen. De slotzang gemeente is lied 245, vers 1 en 2. Waar God de Heere zijn schreden zet, daar wordt de mens van dwang gered en weer in het licht geheven. De verzen 1 en 2 van lied 245. Gemeente, ga heen in vrede en draag met u mee de zegen van de drie enige God. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.